Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook in het bijzonder aan de mensen die op een later tijdstip met het internet met ons meeluisteren. Ook een hartelijk welkom. Onze voorganger vanochtend is dominee Maliepaard en de organist is Bert Howard. Ik heb een tweetal mededelingen voor u. Aanstaande zaterdag houdt de dominee hier een expositie met schilderijen van de 7 kruiswoorden van Jezus. Als ik het goed heb, is de zaal om 3 uur open. U bent van harte welkom en uitgenodigd. 'S Avonds hopen we elkaar weer te treffen bij het zingen met mannenzanggroep Sion. En wij hopen dan ook weer een mooie dienst met elkaar te hebben en mooie liederen te kunnen zingen. Verder wil ik u vanuit deze kant een gezegende dienst toewensen.
Goedemorgen, welkom in deze dienst. Tweede Lijdenszondag, waar we ook met elkaar nadenken over het lijden en sterven van Christus. En tegelijkertijd is het aanstaande woensdag biddag voor gewas en arbeid. En ook daar zullen we aandacht aan geven in het gebed. We gaan zingen ons aanvangslied. Psalm 68, 7 en 9 zijn de coupletten. 7 en 9. En we wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe. De Heere wil ontmoeten zij die vragen naar zijn wil. Dus God wil u en mij en jou ontmoeten. En hij verlangt ernaar om dat ook te doen. En we mogen ons richten op die ontmoeting met hem. En we doen dat allereerst in een persoonlijk en stil gebed. En daarna komt hij tot ons met zijn aanwezigheid, met zijn groet. Geprezen zijt gij, Heer onze God, Vader, want zo mogen we u noemen, onze Abba, onze Papa in de hemel. U bent degene die de wereld gemaakt heeft, geschapen heeft. U bent ook degene die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van uw handen. En we prijzen u dat u ons wil groeten. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha, als ik hoor wat Jezus sprak voor zijn oog aan het kruishout brak. We zingen van de ELB 4 coupletten. En de volgorde is vers 1, vers 3, vers 4 en dan vers 2. Want de volgorde van de kruiswoorden zijn op die manier. Dus eerst dat Jezus bad voor vergeving. Het tweede is dat hij de moordenaar aan het kruis ook opening geeft voor het paradijs. En het derde is dat hij oog heeft voor zijn moeder. En op die manier komt de volgorde ook tot zijn recht. ELB 114. Als ik in gedachten sta. 1, 3, 4 en 2. Wie gelooft wat wij gehoord hebben? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want als een lood schoot hij op voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Jezus had geen gestalte nog luister dat wij hem zouden hebben aangezien, nog gedaante dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten, vertrouwd met ziekte, ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekte heeft hij op zich genomen, onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. En om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen. We wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open, als een lam dat ter slachting geleid wordt en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen en wie onder zijn tijdgenoten bedacht dat hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men stelde zijn graf bij de goddelozen. Bij de rijken was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Heer hem te verbrijzelen en maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld heeft, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben, en het voornemen van de Heer zal door zijn hand voortgaan hebben. Je ziet hier heel duidelijk dat ook het Oude Testament zegt dat ene offer was nodig om de overtredingen te verzoenen. De plaag om de overtreding is op hem geweest en de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Hij heeft de wet vervuld en hij heeft het voor ons ook volbracht. Dus als we leven in het leven, het nieuwe leven met Christus, betekent dat dat we vanuit hem, vanuit zijn volbrachte werk mogen leven. En dan komen de woorden van, ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. En gij zult geen andere goden en eer uw vader en uw moeder en al die andere geboden. Dan komt dat in ons hart weer terug en dan gaan we van binnenuit zeggen, natuurlijk, natuurlijk wil ik mijn ouders eren. Natuurlijk blijf ik af van datgene wat van een ander is. Alleen maar door de Heer Jezus Christus. En zo mogen we leven uit zijn volbrachte werk. Vandaar dat we ook weer in de lijdenstijd zijn om dat te gedenken. Laten we zingen een mooi lied. 481, gezang 481. O grote God die liefde zijt. O Vader van ons leven, vervul ons hart. Dat wij altijd ons aan uw liefde geven. 481, 1 en 4.
Oh, Father, for our Lord's sake.
gaan samen bidden om die liefde. Hemelse Vader, wij danken u dat u liefde bent en dat u ons ook liefde geeft. We danken u dat u als het ware ons wil vertellen dat u wie u bent en dat wij de Heer Jezus zo hard nodig hebben om vanuit uw liefde ook te leven, om die liefde te leren kennen, maar ook om uit die liefde te leren leven. Heere, want wij hebben dat niet uit onszelf. We zijn zondige mensen. En dat hebben we moeite mee, want we denken vaak dat we de dingen wel goed doen. En soms komen we tot de ontdekking dat het helemaal niet zo is. Heer, u bent een God die liefde bent en u geeft ook liefde. Maar u geeft zichzelf ook om ons van die zonde en die verkeerde dingen te bevrijden en te verlossen. En u hebt daar het liefste wat u had voor overgehaald. U spaarde uw geliefde zoon niet, maar gaf hem over voor ons. Vandaar dat we ook nu in de lijdenstijd zijn, om daarover na te denken met elkaar, om daaruit te leren leven. Heer, het is helemaal niet zo duidelijk dat dat allemaal zo moest. Want als je om je heen kijkt en het is mooi weer en dan denk je van, nou ja, het is allemaal nog niet zo slecht. En dan geniet je ook van de dingen, van het mooie weer en van de vogels. En je ziet een keer de bloemen weer uit de grond komen en de ooievaars die komen weer langs. Al die dingen, mooi, prachtig. Dank u wel daarvoor. Maar heren, dan zou je kunnen denken dat het leven heel mooi in elkaar zit. Maar tegelijkertijd ontdek je gaandeweg dat er zoveel breuken zijn. Zoveel breuken naar u toe en naar elkaar toe en naar jezelf toe. Zoveel dingen die niet in orde zijn. Zoveel zaken die de vrede van u ontnemen. Heren, en dat kan je niet altijd de ander de schuld geven. Soms doen anderen je dingen aan, maar vaak doe je de dingen ook zelf. En zo willen we ons verontmoedigen. Want u, Heer Jezus, stierf op een kruishout van Golgotha om het alles weer in orde te maken. U deed dat voor mij. Het zijn niet de Joden die u kruisigden, maar door mijn zonde moest u op het kruis. En dat is iets waar je hele leven lang mee worstelt soms en voor nodig hebt om dat te beseffen. En te geloven. En daaruit te gaan leven. Want dat is zo bevrijdend. Dan kom je tot echte, ware liefde. De liefde van u. Heren, we danken u voor al uw zegeningen. We danken u dat we weer uw woord mogen openen. We bidden u, wilt u alle verkeerde dingen vergeven, daarvan ons reinigen, door uw kostbaar bloed en heiligen door uw geest. Als we naar de Bijbel luisteren, dat we dan komen in die ontmoeting met u. O Gij die wilt ontmoeten, die vragen naar uw wil. Zie hoe wij aan uw voeten zitten en luisteren stil. Heer, er is zoveel wat ons een ontmoeting met u in de weg staat. Rumoer, onrust, veel zaken waar je mee bezig bent. Misschien zit je met je gedachten nog daar of daar. Je zit hier wel, maar je bent nog niet echt geconcentreerd op de dingen die hier zijn. Heer, wilt u alles wat een ontmoeting met u in de weg kan staan doen, zwijgen. Dat we tot rust komen aan de voeten van Jezus. En dat we nieuwe kracht mogen putten en alles ontvangen wat we nodig hebben om het allemaal weer te zien zitten als we misschien wel heel erg verdrietig of als we het moeilijk hebben. Of dat we werkelijk ook zien, zo is het. Zegen ook zo de bediening van het woord. Bij het luisteren, bij het spreken, ook als je nog de dienst beluistert later via het internet. Heren, wilt u het alles doen zijn tot uw eer. Dat we weten mogen, God bestaat, Hij leeft, ik geloof het. Het vervult mijn hart. Het is niet omdat anderen het zeggen, maar omdat ik weet, het is zo. En heren, dan ben je de twijfel te boven. Help ons daarin. Geef ons dat. In Jezus' naam. Amen. Ja. Wij lezen twee gedeelten uit Gods heilige woord. Ik wil met u lezen een heel mooi gedeelte uit het Matteüs-evangelie. Matteüs hoofdstuk 17. Het gaat over de verheerlijking van Jezus op een hoge berg. De verheerlijking van Jezus op de berg. We lezen Matteüs hoofdstuk 17, 1 tot en met 13. En ook de andere evangelisten hebben dit gedeelte opgenomen. Het staat ook in Marcus en Lucas. Dus ze zijn wat dat betreft erg eensluidend. De verheerlijking op de berg. En 6 dagen later nam Jezus Petrus en Jacobus en zijn broeder Johannes mee en leidde hen een hoge berg op in de eenzaamheid. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht. En zie, hun verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Heere, het is goed dat we hier zijn. Indien gij het wil, zal ik 3 tenten of hutten opslaan, voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1. Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk. En zie, een stem uit de wolk zeide: Deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort naar hem. Toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich op hun aangezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zeide: Sta op, wees niet bevreesd. Toen ze hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Terwijl ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun zeggende: Vertel niemand dit gezicht, voordat de Zoon des mensen uit de dood is opgewekt. En de discipelen vroegen hem en zeiden: Hoe kunnen dan de schriftgeleerden zeggen dat Elia eerst moest komen? Hij antwoordde dat Elia eerst moet komen. Hij antwoordde en zeide: Elia zal wel komen en alles herstellen. Maar ik zeg u dat Elia reeds gekomen is. En ze hebben hem niet herkend, maar met hem gedaan al wat zij wilden. Zo zal ook de Zoon des mensen door hen moeten lijden. Toen begrepen de discipelen dat hij over Johannes de Doper tot hen gesproken had. Ik wil nog een stukje lezen uit wat Petrus later zegt over die ervaring op de berg. En daar schrijft hij in een van de brieven die hij geschreven heeft in de tweede zendbrief van Petrus. En daarvan hoofdstuk 1, vers 16 tot en met 18. Als je iets meemaakt, dan kan dat zodanig zijn in je leven dat het je hele leven meegaat. Dat je het niet meer vergeet, dat het je leven bepaalt. En zeg je: Ja, maar toen heb ik dat en dat meegemaakt en daarom weet ik dat. Nou ja, dat zegt Petrus ook. Hij heeft dat meegemaakt op de berg en hij schrijft er ook over. Daarom zegt hij dit. Wij zijn geen fabels, we zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd. Toen wij u de kracht en de komst van de Heer Jezus Christus hebben verkondigd. We preken geen fabeltjes, geen sprookjes. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem kwam. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen toen wij met hem op de heilige berg waren. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort en er ook iets mee doet. Het bewaart om eruit te leven. Halleluja. Laten we nu zingen van de ELB. 343, ELB 343, Heer onze God, hoe heerlijk uw naam. Alle 4 de coupletten van 343. Ja, dat waren wel hoge tonen. Maar het lukte ons. Gezang 291 zingen we na de verkondiging. Ik wil met u stilstaan en ook het overdenken. De geschiedenis van Jezus die op de berg is samen met drie discipelen. Petrus, Jacobus en Johannes. En daar iets heel bijzonders heeft meegemaakt. Althans zeker voor Petrus, Johannes en Jacobus. Want ze hebben de stem van God gehoord, letterlijk. Dat zegt Petrus ook, hè? Die stem hebben wij uit de hemel horen komen. Deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort naar hem. Broers en zusters, jongelui, is het leven van Jezus niet één grote mislukking? Loopt het niet uit op één grote catastrofe? Kijk maar hoe zijn leven eindigt. Op een vloekhout. Buiten de stad, op een schedelplaats, Golgotha. Kan het triester aflopen met iemand die, nou ja, zo van goede wil is, die goed is? Hij deed nooit iemand kwaad. Hij vergelde goed kwaad met goed. Hij deed altijd wat de wil van God was. Nou, en zo iemand moet nu zo eindigen, verworpen worden door de leiders van het volk, de oudsten, de schriftgeleerden, de overpriesters. Hij zou gevangen genomen worden en op een vloekhout worden genageld, gespijkerd. Nou, in de ogen van de wereld moet Jezus toch eigenlijk wel een mislukkeling zijn. Mission impossible. Nou, dat was bij Jezus toch het geval? Vraagteken. Zo kunnen mensen denken over Jezus. Maar zo kunnen leerlingen van Jezus, zo kan u en ik misschien ook wel denken over Jezus. Kijk maar naar Petrus. Een week geleden had hij belijdenis afgelegd van zijn geloof. Jezus had de discipelen de vraag gesteld, zoals hij ook aan u en mij en jou de vraag stelt. Vertel jij eens wie ik ben. Wie zeggen jullie nou dat ik ben? Hij roepte ons om antwoord te geven op die vraag. Wie is Jezus nou? Nou, en Petrus belijdt volmondig als werk van de Heilige Geest. U bent de Christus, de Messias, de Zoon van de levende God. Maar dan, als dat gebeurt, gaat Jezus spreken over lijden en sterven. En over zijn verheerlijking daarna. En Petrus wil dat niet. Hij wil niet dat Jezus lijdt, want dat zou toch een mislukking zijn. Je bent toch ergens voor gekomen en dan wil je toch slagen. Hij wil niet dat degene van wie hij belijdenis heeft afgelegd, gij zijt de Christus, de Zoon van God, dat hij lijdt en sterft. Maar Petrus moest leren, en wij moeten dat ook leren, dat dat nou juist de weg is van God zelf. De weg loopt van lijden naar verheerlijking. Dat is de weg van de Zoon van God. En eigenlijk kan je zeggen, de verheerlijking op de berg wil ons dat, Petrus, Jacobus, Johannes, maar ook ons duidelijk maken. Het wil de wereld, het wil Israël duidelijk maken. Dit is mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Het is geen mislukkeling die je voor je ziet. Hij voert geen mission impossible uit, wat niet haalbaar is. Nee, het is juist de weg van Jezus die Gods welbehagen heeft. Dit is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Het is de weg van de Zoon van God die loopt via Golgotha. Dat is niet een weg van mislukking, maar dat is een weg van exodus, uittocht, bevrijding, verlossing. Ik kom daar later nog over te spreken. En daarom, als Jezus spreekt over zijn lijden, dan spreekt hij ook, moeten we maar eens lezen, thuis rustig dat gedeelte daarvoor. He, dan gaat het over de belijdenis van Petrus, dan gaat hij spreken over zijn lijden en zijn verworpen worden en de reactie van Petrus. En dan gaat Jezus ook spreken over zijn verheerlijking. Je zou kunnen zeggen, nadat hij geleden heeft, komt hij als een koning uit de dood terug en dan zal hij verheerlijkt zijn. En je zou kunnen zeggen van, de verheerlijking op de berg is daar een voorproefje van. God geeft, als het ware, Jezus, maar ook de discipelen en ons een voorproefje van het moment dat Jezus heerlijk zal opstaan en zegt van, kijk, Jezus is geen mislukkeling, het is geen Mission Impossible geweest, maar het is juist de weg die ik heb aangewezen en dat is dus de weg die eindigt. Dus het eindpunt is bij de verheerlijking. Dat alles in het licht van God zal staan. Jezus gaat de berg op. Samen met 3 leerlingen van hem. En we weten eigenlijk niet welke tijd van het jaar dat is geweest. Misschien zegt u dat is toch niet zo belangrijk. Maar toch. We denken dat het najaar is geweest. En waarom denken we dat het najaar is geweest? Nou, in het najaar heb je 3 grote najaarsfeesten. Rosh Hashanah, dat is het Joods nieuwjaar. En dan gaat het eigenlijk om dat de Joden nadenken, is mijn naam opgeschreven in het boek des levens? Ze noemen het ook wel de dag der bazuinen. Mens, wakker worden. Weet je zeker, als je sterft, dat je bij God in de hemel komt. Daar is die dag voor. Het is eigenlijk een dag van de troon van God. God is koning. Hij regeert. En hoe staat jouw naam nou te boek voor het komende jaar? Staat de naam van jou op een goede manier geschreven? Daar denken ze aan. Dan gaat het over het koningschap. En Jezus is natuurlijk ook de koning. 10 dagen later is het Joma, de grote verzoendag. Dan gaat het over dat de zonden verzoend worden door de hoge priester en door het offer. En 6 dagen later is er dan, althans 5, maar als je er staat in de Bijbel na 6 dagen, dan staat het er niet voor niets. Dat betekent eigenlijk, die 6 dagen later betekent tussen dit, en dan moet je 6 dagen tellen, en dan die dag daarna, dan gaat Jezus die berg op. Dus dan zal dat vermoedelijk het Loofhuttenfeest geweest zijn. Waarom denken we dat? Omdat Petrus het heeft over, o Heere, moet ik een tent opslaan? En eigenlijk staat er in de Bijbel, moet ik een hut opbouwen? Er staat in het Hebreeuwse vertaling het woord voor loofhut. Petrus wil dus 3 hutten bouwen, 3 loofhutten zouden wij zeggen. 1 voor Mozes, 1 voor Elia en 1 voor Jezus. Vandaar dat we denken dat het misschien wel in die tijd heeft plaatsgevonden. En welke berg dan? Ook dat weten we niet zeker. We denken aan de berg Tabor, dat is een hele mooie ronde berg. Je ziet het ook in de vlakte al liggen. De berg Tabor, de traditie zegt dat heeft daar plaatsgevonden. En een andere traditie zegt dat het op de berg Hermon is geweest, want die is nog veel hoger. Nou, in ieder geval een hoge berg. En dan zien we dat Jezus daar is met 3 van zijn volgelingen. Je kan je voorstellen, is dat nou niet, waarom nou niet allemaal? Hij had toch 12 discipelen. Waarom gaat Jezus dan niet met die 12 de berg op? Dan mogen ze toch eigenlijk allemaal delen in wat daar gebeurt. Nou, u moet zich voorstellen, Jezus wordt genoemd de zoon van David. Hij is degene die uit het geslacht van David, en dat herinnert ons aan David en zijn manschappen, zijn navolgers. En we lezen bij David dat hij, je zou kunnen zeggen, 30 intimi heeft. 30 strijders. Maar die, van die 30 strijders heeft hij er 3 die als het ware er een beetje bovenuit steken. Dat waren, je zou kunnen zeggen, het moderame. Degene die van de kerkenraad toch gekozen zijn om bepaalde dingen te doen. En van die van die drie was weer één het belangrijkst. Nou, wellicht zijn daar parallellen te trekken naar de grote zoon van David. Jezus heeft 12 discipelen. Maar hij heeft eigenlijk die drie, dat zijn de meest intieme. Denkt u maar aan het feit dat ze meegaan ook de hof van Gethsemane in. Petrus, Jacobus en Johannes zijn degene die dat mogen meemaken. Nou, en daarom mogen ze, eigenlijk zijn ze getuigen van deze ervaring, deze dingen die er gebeurt. En wat gaat Jezus daar doen? Bidden. Jezus leidt een biddend bestaan, zoals u en ik ook een biddend bestaan mogen. En daar hoef je niet altijd je ogen voor te sluiten. Je kan op de fiets bidden, je kan achter het stuur van de auto bidden. En dan moet je wel je ogen open houden, zeker. Maar je zou kunnen zeggen, een biddend leven, dat is een leven dat constant de Heere zoekt. Dat constant in contact wil zijn met de hemelse Vader. En dat is bij Jezus ook het geval. Maar er zijn van die momenten dat Jezus heel moeilijke beslissingen moet nemen. En dan zien we dat hij vaak alleen de berg op gaat om te bidden. Dat lezen we telkens maar weer. Bijvoorbeeld als hij zijn 12 discipelen moet uitkiezen. Wie ga ik nu uitkiezen? Dat wil hij doen in contact met zijn hemelse Vader. Dan neemt hij tijd voor om, dat doet hij niet zomaar als een ingeving. Nee, neemt hij tijd voor van gebed. Als ze hem koning willen maken, dan wil hij die verzoeking pareren. En dat doet hij dan in contact met zijn hemelse Vader. En ook nu hij weet, nou moet ik gaan lijden en sterven. Nou gaat hij dat doen in het bijzonder in contact met zijn hemelse Vader. Daar loopt het allemaal op uit. Dat die ontmoeting er zodanig is tussen Jezus en zijn Vader, dat anderen daarin ook metterdaad mogen delen. Wat mooi is dat, hè? Jezus is nooit alleen, maar hij neemt u en mij altijd mee in die ontmoeting met zijn hemelse Vader. Nog steeds. Hè? Wij kunnen niet zonder hem, kunnen we bij die hemelse Vader zijn. Nou, broeders en zusters, wat gebeurt er dan als Jezus dan na 6 dagen, dus is hij op de berg gekomen samen met zijn leerlingen. En dan gebeurden er dingen achter elkaar. Het is net iets wat je zegt van, tjoh, de omstandigheden die wisselen elkaar af. Allereerst zie je bij Jezus dat hij een metamorfose ondergaat. Een gedaanteverandering. Want er staat eigenlijk in het Grieks het woord metamorfose. Wat is nou een metamorfose? Nou, stel voor, als iemand zich nogal dik voelt en niet zo'n goede smaak heeft wat betreft zijn of haar kleding. Dan, je zou kunnen zeggen, als je na een tijdje iemand ziet, je zegt, joh, je bent helemaal veranderd. Je hebt een hele verandering ondergaan. Je bent slank geworden, je ziet er leuk uit, enzovoort. Wat is er met jou gebeurd? Hoe is dat nou? Je hebt een metamorfose ondergaan. Het is net een gedaanteverandering. Dan begrijpt u dat zoiets van binnenuit komt. Dat gebeurt niet zomaar. Je zal ook veranderen in je kleding, in wat je spreekt, in hoe je eruit ziet, door een innerlijke verandering. Er zijn mensen die, als er iets nieuws komt wat betreft de mode, gelijk een andere bril hebben of gelijk iets anders hebben. Dus die gaan constant met de mode mee. Die veranderen niet van binnen, maar misschien wel van buiten. Ze hebben andere kleding aan enzovoort, andere. Maar ze zijn zelf niet veranderd. Dat is geen metamorfose. Een metamorfose is iets, je zou kunnen zeggen, het komt van binnenuit. Het komt van binnenuit en dat zie je aan de buitenkant. Nou, bij Jezus is het natuurlijk niet zo dat hij, als het ware, met de mode van God meegaat en het gebeurt wat en dan verandert hij. Nee, zijn wezen, het komt tot uiting wie Jezus nu werkelijk is, Zoon van God. De tegenwoordigheid van God straalt, als het ware, door hem heen naar buiten. God komt zo direct bij hem dat het duidelijk wordt, God en hij is één. En dat blijkt uit zijn gelaatsverandering. Het straalde als de zon. Je kon er niet in kijken. Zo, denk maar aan Mozes. Mozes die van de berg afkomt. Hè? Ook hij is op de berg. Hij heeft een ontmoeting met de Heere. En dan hij heeft hij 10 woorden in ontvangst genomen. En wat zien we dan? Dat zijn gelaat straalt. Dat zijn gelaat straalt. En de mensen konden niet naar hem kijken. Want hij moest constant een doek voor zijn ogen. Zijn huid straalde vanwege die ontmoeting met God. Misschien heb je dat ook wel eens. Als je heel intensief in gebed bent. Heel dicht bij God bent gekomen. Dat je op de een of andere manier ook iets uitstraalt. Dat je iets van die heerlijkheid van God uitstraalt. En dat zijn hele bijzondere. Maar bij Jezus, hij was natuurlijk de Zoon van God. En niet alleen zijn gelaat straalde, maar je zou kunnen zeggen, de heerlijkheid van God wordt door hem zichtbaar. Dit is God zelf. En wat gebeurt er nou? Nou, God wil hem als het ware een voorproefje geven. Niet alleen datgene wat hij had, maar straks na zijn lijden en sterven, zo zal hij in heerlijkheid opstaan. En denk maar aan de witte kleding die hij na zijn opstanding had. Dus God geeft hem als het ware een voorproefje voor, kijk, daar ga je nou heen. Zo zal het zijn. Zo zal het zijn. Maar dan moest hij nog wel eerst door die hele zware, moeilijke tunnel heen. Maar dat is, Jezus is geen mislukking. Geen mislukkeling. Nee, het was juist de weg om daar te komen. En God laat hem al iets zien van die heerlijkheid. Van die heerlijkheid. En dat nog meer. Want de Heere God die. Wat gebeurt daar? Voordat hij zelf gaat spreken. Heeft Jezus een ontmoeting met Mozes en Elia. Mozes en Elia op de berg. Zij die. Mozes was gestorven. Elia was ten hemel gegaan. In die vurige wagens en paarden. En die ontmoeten nu Jezus. Als je daar eens over nadenkt. Moet je denken van. Oh. Zo is het dus nadat je gestorven bent. Je bent niet enzovoort enzovoort, maar hey, hij ontmoet Mozes en Elia die bij God zijn. En waarom nou Mozes en Elia? Nou, Mozes staat voor de wet. Hij is degene die de Tora gegeven heeft, de wetgeving, het verbond. Je zou kunnen zeggen, Mozes staat als belangrijkste vertegenwoordigers van God voor het Oude Testament. Elia ook. Elia is een van de grote profeten. En eigenlijk wil dat vertellen, Jezus is niet gekomen om de wet en de profeten te ontbinden, maar om te vervullen. Mozes en Elia komen met Jezus spreken over, dat staat er niet, het staat alleen in een gesprek, maar Lucas zegt, ze komen met Jezus spreken over zijn exodus die hij zal maken te Jeruzalem. Exodus. Nou, dat weten we. Mozes heeft de Exodus van het Oude Testament omschreven. Het volk van Israël dat uit Egypte, uit het diensthuis geleid is. En toen moest er een paaslam geslacht worden. En het bloed daarvan aan de deurposten. En dat was eigenlijk de Exodus. De uittocht uit Egypte door het bloed van het paaslam. En Jezus wordt genoemd het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Paulus zal zeggen, hij is ons paaslam, hij is van ons geslacht. En dus je zou kunnen zeggen van, Mozes en Elia vertellen Jezus, en ze zijn in gesprek met Jezus, van dat is nou de weg die God in het Oude Testament heeft aangewezen, dat weet hij natuurlijk zelf ook, maar het is ter bemoediging van, dus je zit op de goede weg. Jezus zit op de goede weg, als het paaslam dat geslacht zal worden. Jezus moet lijden en sterven. Hij is de vervulling van alles wat in het Oude Testament eigenlijk plaatsvindt. En dat mochten de Petrus en Johannes ontdekken. En nog meer, dat God zelf gaat spreken. God zelf zet hem een stempel op. Misschien heb je dat zelf ook wel. Ben ik wel goed bezig? Weet ik, zit ik wel op de goede weg? Ik doe dit en dat. Wat zegt Gods woord ervan? Dat is belangrijk, hè? Wat zegt Gods woord? Zit ik op de goede weg? Maar dan misschien twijfel je dan nog een beetje. Maar als dan, als het ware, die zekerheid komt, als er een door een ander een stempel opgezet wordt en zegt, je bent op de goede weg. Het is goed. Ook al betekent dat voor jou moeite en verdriet en lijden, maar je zit goed. Dat doet eigenlijk God de Vader. God de Vader zet een stempel op de hele weg van Jezus. Dit is mijn zoon. He, een lichtende wolk komt, overschaduwt hen. En dan horen ze een stem van God zelf. Dit is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Het is eigenlijk dezelfde stem als bij de doop. Precies dezelfde woorden. Dit is mijn zoon, mijn geliefde. Toen Jezus zijn taken op zich ging nemen om ons te verlossen en te bevrijden, Israël te verlossen en te bevrijden. En opnieuw laat God de Vader weten. Ja, het is wel belangrijk, want weet u dat vierde kruiswoord, dat was mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het eerste kruiswoord was, Vader, vergeef het hun. Het laatste kruiswoord was, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar daartussen heeft God de Vader zijn zoon verlaten. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Daar moest Jezus doorheen. Dat was de weg van het lijden. God de Vader zegt toch, dit is mijn zoon, mijn geliefde. In mensen een welbehagen zongen de engelen. Ja, in deze mens, deze zoon van God, deze zoon des mensen, heb ik mijn welbehagen. Hoort naar hem, luister naar hem. Mozes zal zeggen, er komt een profeet uit uw midden en die God zal verwekken. Luister naar hem. Hij is meer dan Mozes en dat is Jezus. Luister naar Jezus. Broers en zusters, zou je dan niet iets begrijpen waarom Petrus het over die loofhut heeft? Want als je zo'n ontmoeting, want die mensen die waren erbij, Petrus, Jacobus, Johannes, ze waren wel eerst in slaap gevallen. Dat deden ze ook in de hof van Gethsemane, want soms kan het wat moeilijk zijn. Maar ze hebben het allemaal meegemaakt en ze zijn er wel bevreesd onder, maar dat is zo mooi, zouden we hier niet even willen blijven? Misschien heb je dat zelf ook wel. Je hebt een ontmoeting gehad, je hebt een heel mooi moment gehad. Ik weet wel, we waren op... We voeren met een boot op het meer van Galilea. En we waren met een groep toeristen en we mochten dan die groep leiden. En we hadden dat gedeelte uit de Bijbel gelezen, dat Jezus eigenlijk tegen die storm zei van ga liggen. En toen werd alles stil. En toen kwam er zo'n heilig moment over ons. Zo'n prachtig mooie stilte, dat we het niet wilden doorbreken. We hadden moeite om te zeggen van, nou moeten we weer verder. Nou, zoiets. Zoiets als je in gebed bent en je bent zo dicht bij God. Of je hebt zo'n mooie dienst meegemaakt. Dan zeg je van, kan het niet even nog langer duren? Nou, dat had Petrus ook. Hij wist eigenlijk niet wat hij zeggen moest. Maar hij heeft iets van, nou moet ik drie tenten, drie hutten opslaan en maken. Eén voor u, één voor Elia, één voor Mozes. Maar het mooie wat je meemaakt is soms nog zo tijdelijk. Dat was bij Petrus ook en bij ons ook. Je hebt van die mooie momenten, die wil je wel vasthouden. Dat kan niet. Want het volgende moment is Petrus weer alleen met Jacobus en Johannes en Jezus. Pas later, na Jezus lijden en sterven, zal dat volkomen zijn. Maar broeders en zusters, begrijpen we dat? Als wij nou met, dan zouden we ook zeggen van, heren, mogen we hier ook alstublieft even blijven? Ze waren wel bevreesd, maar het mooie is, wat gaf hen nou de rust, de geruststelling? Jezus raakte hen aan. Hij raakte hen aan. Als Jezus je aanraakt, ook vanmorgen, dan zal alle vrees, alle twijfel, alle dingen die je in de weg staan naar Jezus, naar God toe, weggaan. Je zal tot een volkomen rust komen. Tot iets waarvan je zo diep hunkert. Mijn ziel hunkert, dorst naar de levende God. En als Jezus je aanraakt, dan mag je iets hebben van dat heilige moment. En Peter zal later zeggen, we hebben de stem van God gehoord. En wat we jullie vertellen, zijn geen fabeltjes. Het is niet Suske en Wiske of iets anders. Leuk, maar het is niet echt waar. Het is wat wij vertellen over de kracht en de komst en de toekomst van Jezus. Dat is echt waar. Dat woord wat dat vertelt, houd dat maar vast. En wees er zeker van dat wat we jullie vertellen echt waar is. Broers en zusters, jongelui, de weg van Jezus is geen mislukkeling. Is me geen mislukking. Hij is de rabbi bij uitstek, de zoon van God. Die, en daarom hebben we lijdenstijd, om daar steeds meer over na te denken. Waarom moest Jezus nou voor mij lijden en sterven? Waar was dat nou nodig voor? Omdat God een welbehagen had in die weg. En als je het ergens anders zoekt, zal je bedrogen uitkomen. Maar als je het bij God zoekt, bij Jezus zoekt, zal je het vinden. En als je het gevonden hebt, dan kan je het ook volhouden. Want je weet, ook het moeite, het lijden, de dingen die ik meemaak, heeft niet het laatste woord. Maar de heerlijkheid die we ontvangen in Jezus Christus. Dat zal het laatste woord hebben. Amen. Wij gaan samen danken en bidden. En zoals ik al zei, we aanstaande woensdag is er dankbidstond voor gewas en arbeid. En dat zullen we ook meenemen in onze voorbeden. Dat we dat ook in gebed brengen naast de dingen die ook onze aandacht vragen. Laten we samen danken en bidden. Vader, we danken u dat we in de naam van Jezus uw kinderen mogen worden en zijn. Dat we in de naam van Jezus tot u mogen komen. Want er is onder die hemel, onder de hemel waaronder wij leven, geen andere naam gegeven waardoor wij zalig behouden moeten worden. En dat is de naam van Jezus. Heer Jezus, dank u wel dat u bent gekomen om alles voor ons te volbrengen. En dat we niet zelf hoeven toe te voegen aan onze redding en behoud. U hebt ons verlost en bevrijd. U bent degene die werkelijk ook alles hebt gedaan. En nou gaat het erom om geloof. En nou vragen we om geloof. Om vertrouwen. Om juist ook te weten van Heere, ook ons, gaat ons leven door hele moeilijke dalen heen misschien wel. En dan krijgen we met van alles en nog wat te maken. Heere, dat heeft niet het laatste woord. Maar als we bij u horen, dan weten we op grond van wat u verteld heeft, geopenbaard heeft, daar op de berg en ook verder in de Bijbel, dat het uitloopt op de verheerlijking, op het heerlijke bij u zijn. En dan willen we u vragen, wilt u ons helpen om dat elke keer maar onder voor ogen te houden. Juist ook als we door dalen gaan van duisternis en moeite. We danken u dat het ons moed geeft en vertrouwen. We danken u dat het ons bemoediging en sterkte geeft, juist ook door het offer van Christus. En dank u wel dat we daarover mogen spreken. Aanstaande zaterdag bij de Zing het naar de Zondag, wilt u dat zegenen. Geef dat er ook veel mensen mogen komen. De expositie die gehouden wordt met betrekking tot de kruiswoorden van Jezus. Dat ook daar mensen zullen komen en dat er iets van uw liefde en genade ook mag overgebracht worden. Naar aanleiding van gesprekken misschien die je hebt, wilt u zo mensen toebrengen. We danken u dat er elke week weer iets over dat kruiswoord duidelijk gemaakt mag worden in deze lijdenstijd. Via Bo, wilt u dat ook zegenen? Wilt u de uitzendingen ook zegenen? Dat de mensen bereikt mogen worden. Heren, we bidden u voor de mensen in de Oekraïne en waar het zo onrustig is en wat er allerlei dingen kan gaan gebeuren. Bidden u om wijsheid voor de leiders, maar bovenal, Heren, dat u dwars door alles heen uw plannen zal volvoeren, ook met dat gedeelte van de door u geschapen aarde, wereld. We bidden u voor Syrië en alle andere brandhaarden. Ontferm u, Heren, wilt toch uitkomst geven, wilt u toch daar nog vrede schenken, de vrede van de Heer Jezus Christus. Zo horen we ook over een vliegramp in Maleisië, althans vanuit Maleisië naar China. Ja, je zal er maar bij betrokken zijn als familie. Ontferm u zo over deze hele situatie. Geef dat mensen ook troost en bemoediging mogen vinden bij die ene ware God. Zegen ook, Heren, de schoonzoon van Marie, die toch nu weer in een ziekteperiode terecht is gekomen. Er zijn weer dingen geconstateerd. Ontferm u ook over Stefan. Heren, wilt u zo ook allen die hem omringen ook nabij zijn en de kracht geven. Ook Marie wil ook haar nabij zijn. Wees ook met Anneke, die ook weer moet kuren. Wilt u haar en Jaap ook uw ondersteunende liefde geven. Heren, zo dragen we elkaar aan u op. We bidden om een zegen over het leven van elke dag. Heren, dank u wel dat we niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk, stoffelijk van u in alles afhankelijk zijn. En juist ook in deze tijd beseffen we dat, mogen we dat leren beseffen, dat alles van u is en dat u ons alles ook ten gebruiken geeft. En zo mogen we ook dankbaar zijn, onze tiende in de voorraadkamers brengen, in de schuren van de Heere, omdat we weten, Heere, als u ons niet de gezondheid geeft om te werken, het verstand, als u ons niet allerlei dingen geeft, dan hebben we niets. Heere, als u er geen zegen aan verleent, dan tevergeefs zoegen de arbeiders eraan. Aan het maken van het huis. Heren, zonder uw zegen is alles te vergeefs. En dan zijn we vergeefs bezig. En we denken misschien dat het allemaal goed gaat, maar uiteindelijk zal dat op een mislukking uitlopen. Heren, uw weg loopt niet op een mislukking uit, maar de weg zonder u zal uiteindelijk op een mislukking uitlopen. Heren, dank u wel dat we zo alles bij u mogen neerleggen en vragen. Gewoon voor ons dagelijks leven, voor eten en drinken op ons bord. Heren, wilt u ook daarvoor zorgen, niet alleen voor ons, maar voor allen die het nodig hebben. Heren, geef dat we ook daar oog voor mogen hebben, voor mensen die wat minder hebben als wij misschien. We bidden u voor de mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Of die op een andere manier getroffen zijn, zeg maar, in het leven. Wilt u daar ook uw ondersteunende en genadige nabijheid schenken? Zegen gewoon het werk van de boeren die weer aan het zaaien gaan. Of bollen planten, en het zal wellicht gebeurd zijn, maar die wachten op datgene wat er dan gaat gebeuren. Want je kan van alles nog wat doen, maar ja, als het niet groeit, dan, of het komt te laat, ja, dan is dat ook niet zo mooi. We bidden u voor hen die werken in de gezondheidszorg, ontferm u over hen. We bidden u voor hen die eigenlijk het arbeidsproces achter de rug hebben en nu in die fase van hun leven gekomen zijn dat ze dan niet meer op die manier hoeven te werken. Wilt u ook geven dat de levensavond op een goede wijze zal mogen worden ingevuld met uw aanwezigheid, met uw kracht? We bidden u voor degene die in de politiek werkzaam zijn. Heer, we zien nu alom borden om ons heen. Ja, wie ga je kiezen en voor welke partij zal je stemmen en dragen de politiek aan u op. We bidden u voor de plaatselijke politiek, maar ook de provinciale en landelijke politiek. Heren, dat er mensen zullen zijn die de vrezen des Heren zullen kennen en dat dat ook in de politiek dat woord van u ook vertaald mag worden op een goede manier. Zegen ook de mensen die daarin bezig zijn. We bidden u voor de scholen en voor de opleidingen. Heren, wilt u geven dat er mensen zijn die op een goede manier de jonge mensen kunnen leren en onderwijzen. Heren, zegen ook de universiteiten en de andere manieren om scholing te ontvangen. Heren, wees met hen die in de bouw en de nijverheid werkzaam zijn, in de handel of de visserij. We bidden u voor de ontwikkelingshulp op nationaal en internationaal niveau. Ontferm u over, wilt u daar ook leiding geven? Heren, wilt u zijn met hen die bij de politie en justitie werken, in het leger? Heren, dat ze ook, nu ze zo geconfronteerd worden met de zelfkant van de maatschappij, met allerlei nare dingen. Je zal de hele dag maar naar kinderporno moeten speuren. Dan word je toch helemaal niet goed van. Wat doet dat niet aan mensen die, ja, constant in die situatie werkzaam zijn? Wilt u ook daar uitkomst en uw nabijheid geven? Heren, zegen ook zo de dieren in het veld en alles wat er gedaan wordt ook om die dieren gezond te houden. We dragen de bankwezen aan u op. We bidden u, Heren, voor alles wat we mogen doen. En zo leggen we dit alles maar bij u neer. En we vragen u, als wij dingen mogen doen, dat we dat mogen doen in uw kracht, met een moedig hart, met een hart vol met uw trouw en met uw liefde, dat we ook iets mogen uitstralen. Zegen ook de gemeente hier ter plaatse, de kerkenraad en al het werk wat daarvoor plaatsvindt. Wilt u zo ook heel het werk zegenen wat we in uw naam mogen doen. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. En misschien hebben we in stilte iets heel persoonlijks nog aan u te vragen. Zo danken we u voor alle zegeningen. We vragen u, Zoon van David, grote Zoon van David, openbaar uzelf aan uw eigen koninkrijk, namelijk allereerst aan Israël, maar ook aan de volken. Zo willen we afsluiten, samen het gebed bidden wat ons verenigt, wat u ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel staat, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We mogen nu onze gaven gaan geven. Daarna gaan we ons geloof beleiden en zingen we ons laatste lied, gezang 409, 1, 2 en 4, nadat we ons geloof hebben beleden. Gezang 409, 1, 2 en 4. Met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we getuigen beleiden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvanger is van de Heilige Geest. Het is kerst geworden, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Het is Pasen geworden. Hij is opgevaren naar de hemel, hemelvaart, zittende aan de rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Hij zal wederkomen. Ik geloof in de Heilige Geest, het is Pinksteren geworden. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van alle heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Vanmorgen gaan naar onze zuster Ineke Houwaard, alvast voor uw verjaardag. Hartelijk gefeliciteerd alvast. Namens onze gemeente even daar, wil je even voor komen. Ik heb een klein cadeautje voor je, het woord van God. Ja, alsjeblieft. Dank u wel. Ik hoop dat je er veel gebruik van zal maken.
Zeker doen. Dank
u wel. Fijn dat je er bent. Wij mogen heen gaan, de wereld erin, naar onze kleine wereld. En we dragen daarin mee de zegen van de drie-enige God. En ze zullen mijn naam op het volk leggen, zegt de Heere. En ik zal hen zegenen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u, geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.
Niet te samen, Jezus Christus.